Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen we samen zingen, gemeente, op Psalm 16, daarvan het vierde en het zesde vers. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Dat is het vierde en ook het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. 16 vers 4 en 6. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof beleiden met de woorden van de 12 artikelen. In antwoord daarop willen we zingen uit Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. 123, vers 1. Ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het boek van Jesaja, daarvan hoofdstuk 41. De eerste 14 versen willen we samen lezen. Jesaja 41, vers 1 tot en met 14. Daar lezen wij het woord van de Heere. Zwijgt voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden. Laat ze dan spreken, laat ons tezamen ten gerichte naderen. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? Heeft hem geroepen op zijn voet, de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste? Heeft hen aan zijn zwaard gegeven als stof, aan zijn boog als een voortgedreven stoppel? Dat hij hen najaagde en doortrok met vrede door een pad, het welke met zijn voeten niet gegaan had. Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginnen? Ik, de Heere, die de eerste ben. En met de laatsten ben ik dezelfde. De eilanden zagen het en zij vreesden. De einden der aarde beefden. Zij naderden en kwamen toe. De een hielp de ander en zeide tot zijn metgezel: wees sterk. En de werkmeester versterkte de goudsmid, die met de hamer glad maakt die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel: het is goed. Daarna maakt hij het vast met nagels, dat het niet wankelen. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij, welke ik gegrepen heb van de einde der aarde en uit haar bijzondersten geroepen heb, en zeide tot u: gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, en de lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niets, en de lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt: vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere. En uw verlosser is de heilige Israëls. Tot zover de lezing van de schrift. Zullen we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed? Laten we samen bidden. Zo komen we tot u, Heere. Zoals die dienstmaagd uit Psalm 123, die haar ogen opsloeg naar haar Heer. Zo slaan we onze ogen op tot u, om u te bidden om genade. Om u te bidden om datgene wat we echt niet missen kunnen. Genade. Genade voor onze ziel. Genade van vergeving. Genade van rechtvaardiging en heiliging. De genade van het aangenomen worden als kind. Heere, in die genade die u schenkt zit alles in. En zo bidden we, zo slaan we het oog op tot u. En vragen het wat u ons ook onthoudt. Onthoud uw genade toch niet. Heere, wilt u ons leren om daarop te hopen? Wilt u ons leren om het van u te verwachten? Heere, wilt u werken met uw geest in onze harten, ook deze dienst hier in de kerk en thuis als we meeluisteren? Omdat we zouden beseffen waar het echt op aankomt. Zouden zien dat we niet zonder genade kunnen leven en niet kunnen sterven. Omdat onze schuld ertussen zit. Onze zonde. Heere, wilt u ons onze ogen openen voor die werkelijkheid. Opdat we in die weg ook tot de Heere Jezus Christus gedreven mogen worden. Heren, we bidden om die genade, maar ook om voortgaande ontdekking. Omdat we steeds meer en meer mogen leren, rusten op het bloed van het lam alleen. We hebben ook gezongen, Heren, over druk. En over uw aangezicht, die in gunst tot ons gewend is. En dat die in het kort verzadiging schenkt van vreugde. Heren, daar bidden we ook om. Er kan heel veel zijn wat ons neerdrukt, ook op deze zondag. Er kan heel veel zijn wat ons neerdrukt in verband met alles wat we gehoord hebben in de achterliggende week. En waar zullen we dan om bidden? Dat uw aangezicht in gunst tot ons gewend mag worden. En dat die woorden die we lazen uit Jesaja 41 ook heel persoonlijk beleefd mogen worden. Vrees niet, want ik ben met u. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Heren, geef dat dit niet alleen maar een mooie tekst is, maar dat dat nou werkelijkheid mag worden, beleving. En wilt u dat schenken, ook deze dienst, ook in de bediening van het woord, als we naar dat woord mogen luisteren. En wilt u dan alles maar afnemen, Heren, wat we kwijt moeten, ook als dat heel pijnlijk kan zijn. Ook als wij liever iets anders zouden inleveren. Wilt u, als die wijze God, wiens gedachten hoger zijn dan onze gedachten, wiens wegen zo hoger en anders zijn dan die van ons, wilt u maar werken. Als de hemelse landman, als de bouwmeester, als de heelmeester. En wilt u zo, jong en oud, uw zegen schenken. Overbidden ook voor diegenen die hier wel in de kerk zitten, maar zonder enige begeerte om u te dienen. O, wilt u het anders maken. We bidden ook voor diegenen die we missen. En we zagen als ouder, als ouders, als grootouders. En als gemeente zo graag dat ook zij er waren. Maar ze zijn er niet, terwijl ze wel konden. Gedenk alle leden die hier ooit gedoopt zijn. Maar zich uit lieten schrijven. Of op een andere wijze kenbaar hebben gemaakt. Dat de dienst van de wereld liever is dan de dienst van u. We leggen die jongeren en ouderen wellicht ook voor u neer. O God van alle genade, ontfermt u zich. Zo bidden we voor de gemeente, zegent u het werk van de kerkraad, de diakenen, de ouderlingen. O meneer Procé, onze broeder en zijn vrouw, zegen hun werk ook vandaag en in deze dagen van afwezigheid. Schenkt u hen uw rijke zegen. Brengt u ze weer veilig hier, om dan voort te gaan met het dienen. En het bouwen aan de gemeente in afhankelijkheid van u, die grote bouwmeester. Op het fundament, Christus en die gekruisigd. We bidden of u al het werk wil zegenen, het ambtelijke werk, de huisbezoeken, de vergaderingen, de catechisaties. Zegen alle verenigingen, Heren, en al die momenten als het woord van u open mag gaan. Dat het beseft mag worden dat u, die groot en heilige God, om ons en onze zaligheid dit woord geeft en op schrift hebt laten stellen. En dat u tot ons spreekt, thuis en in de kerk en overal waar dat woord maar open gaat. Leer ons dat woord van u op de juiste waarde te schatten. Zegen de gemeente, zegen heel uw kerk, ons kerkverband, Heer. Behoed en bewaar onze kerken bij, niet alleen bij elkaar, maar bovenal bij uw woord en bij de belijdenis. We bidden voor gemeenten waar het moeizaam gaat, waar zorgen zijn, problemen, predikanten die het moeilijk hebben. We denken aan kleiner wordende gemeentes. Houdt u ze vast, ontfermt u zich. We bidden voor onze opleiding in Apeldoorn. Of u op die instelling wil zegenen, de studenten en het personeel, de docenten, uw Heilige Geest wil schenken. Opdat u die instelling tot zegen mag zijn. En mag bijdragen aan de uitbreiding van uw koninkrijk, aan de bouw van uw kerk. We bidden voor het evangelisatiewerk wereldwijd. En bijzonder ook dat werk dat in Gent geschieden mag, waarvoor we ook onze gaven mogen geven. Zegent u onze broeder van Luttekhuizen daar in zijn dienst. We bidden voor het werk van de zending, het bijbelvertaalwerk, het evangelisatiewerk. Gedenk allen die uitgezonden zijn om te dienen uit liefde tot u, in gehoorzaamheid aan de schrift. En wilt u zo het rijk van de boze hier en overal in deze wereld afbreken. Dat uw koninkrijk mag komen. We bidden voor dat deel van de kerk dat verdrukt wordt en vervolgd. Ontfermt u zich, Heere. We bidden voor uw volk Israël. Open de ogen voor de Christus der schriften van het Joodse volk. Gedenk de Palestijnen, gedenk de christenen daar. Wilt u zo uw naam groot maken en uitbreiden, uw koninkrijk. We bidden voor ons land en volk, voor onze overheid, allen die over ons gesteld zijn. Geeft u genade om te regeren. Bovenal die genade die genoeg is om te kunnen leven en te kunnen sterven. Ook als het gaat om onze functie op belangrijke plekken in deze maatschappij. Zegen de christelijke partijen, allen die biddend hun werk en in gehoorzaamheid aan uw woord hun werk mogen doen. Leidt u ze door uw geest, ondanks de tegenstand, ondanks alles wat er tegenop komt, van binnen uit het hart en van buiten om ons heen. Geeft u maar trouw. Alle christelijke organisaties die opkomen voor uw woord en getuigenis, voor het leven en de beschermwaardigheid ervan, zegent u ze. En geef dat er in deze samenleving nog een zouten zout mag zijn, een lichtend en bovenal ook de kerk als lichtend licht. We bidden voor alle jongeren, zegen het jeugdwerk, maar zegen ook alle jonge mensen persoonlijk. In deze wereld, in deze tijd, houdt u ze vast. En geef dat ze al in hun jonge jaren bedorven mogen worden voor de wereld, doordat ze u lief gaan krijgen en u gaan zoeken, u nodig krijgen. Heere, wilt u ons vasthouden en zo de gemeente bouwen en aan ons denken in genade. Heere, wij kunnen geen redenen bij u aanbrengen om te zeggen waarom u ons naar ons om zou moeten zien. Gedenk aan ons, want onze ongerechtigheid is groot. We kunnen alleen maar wijzen op onze schuld en zonde en bidden om vergeving. Maar we mogen ook wijzen op die ander die aan het recht heeft voldaan, een volkomen offer heeft gebracht. En zo bidden we, zie ons aan, de Heere Jezus Christus alleen, uit genade. Amen. We gaan samen zingen, gemeente op Psalm 73, daarvan vers 1 en vers 12. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En ook het 12e, ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. 21 van 73, u mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. De tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte, Jesaja 41, daarvan vers 10 en vers 13. Ik lees de tekst nog een keer met u. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. En dan vers 13, want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Gemeente, wat is het belangrijk vandaag de dag om sterk te zijn. Om weerbaar te zijn. Het is heel fijn als je een beetje tegen een stootje kan. Als je het leven aan kan. En zo proberen we onze kinderen op te voeden. Zodat ze weerbaar worden voor de maatschappij, ook op school. Maar wat als je nou niet dapper bent? Vaak heb je dan een probleem. Soms de mensen om je heen ook. Wat doe je daaraan? Je kunt iemand aanmoedigen. Kom op, wees flink, wees dapper. En soms zeg je dat ook tegen jezelf. In Jesaja 41 worden mensen ook opgeroepen om flink te zijn. In vers 6 bijvoorbeeld. De een hielp de ander en zei tegen zijn metgezel, wees sterk. En de werkmeester die versterkt de goudsmid, volgens vers 7. Mensen spreken elkaar moed in. En dat heeft iets moois, nietwaar? En toch, helpt dat nou echt? Helpt het echt als je leven op zijn kop staat? Als je ziek wordt. Er wordt aan je levensboom geknaagd. Wat zijn woorden van mensen? Ze zijn ten diepste, hoe goed bedoeld ook, krachteloos. En soms kunnen ze maar wat goedkoop klinken. Woorden van mensen. En voor ons ligt het woord van de Heere. Van de levende God. Die maar hoeft te spreken en het is er te gebieden en het staat. Er zijn woord is met macht. Als hij moed inspreekt. Geeft hij ook moed. Het is mijn gebed, gemeente, dat u daar iets van mag ondervinden. In de weg van het geloof. Want naast alle menselijke aanmoedigingen klinkt in hoofdstuk 41 de bemoediging van de grote ik ben en ik zal zijn. De Heere. Wel, daar willen we naar luisteren. Thema voor de preek, Gods bemoediging voor een schuldig volk. Gods bemoediging voor een schuldig volk. We letten allereerst op de achtergrond van die bemoediging. In welke omstandigheden klinkt het? Tegen wie wordt het gezegd? Tegen wie zegt de Heer, ik ben met u? Wie is die u? De achtergrond. Vervolgens de inhoud van die bemoediging. Wat zegt de Heer nou? En in de derde plaats, de weg waarin die inhoud ontvangen wordt en beleefd. Ik grijp uw rechterhand aan. Dus Gods bemoediging voor de schuldig volk, de achtergrond van die bemoediging. Wie zijn die mensen nou tegen wie de Heere zegt, ik ben met u. En hoe staat het er met hen voor? De inhoud van die bemoedigingen, vrees niet, ik ben met u, zijt niet verbaasd, want ik ben uw God, ik sterk u, ook help ik u, enzovoort. En dan in de derde plaats de weg waarin dat nou ontvangen en beleefd wordt. Gemeente, we lezen in vers 8 de woorden, maar gij. Maar gij, zo begint dat vers. En dat woordje maar verbindt die versen in vers 8 en volgende aan het gedeelte hiervoor. In het gedeelte daarvoor worden de volken buiten Israël aangesproken. God roept ze tot zich in de taal van een rechtsgeding. God roept ze tot zich om de politieke situatie van die dagen uit te leggen. Er was nogal wat aan de hand in de dagen van Jesaja, gemeente. Assyrië dreigde. Daar hebt u het volk waar Jona naartoe moest. En denk aan de geschiedenis van koning Hiskia. Inmiddels waren de Assyriërs in Juda gekomen, lagen ze voor de deur van Jeruzalem, voor de poorten. Denk aan Hiskia, hoe hij de brieven kreeg van Sanerib met dreigende taal. Geef je maar over, geen enkel volk, geen enkele god is tegen ons opgewassen. En Hiskia spreidde de brieven uit voor het aangezicht van de Heere. Bij dat alles was ook Babel in opmars. Uiteindelijk zal Jeruzalem niet door Assyrië verwoest worden. Assyrië voerde wel Israël weg in ballingschap, maar Jeruzalem zal verwoest worden door Babel. En dat vanwege de zonde van het volk. Israël zal in ballingschap gevoerd worden. En Jesaja profeteert daarover. Tegelijk laat Jesaja zien dat de Heere zich toch over zijn volk zal ontfermen. Hij zal zorgen voor een terugkeer uit de ballingschap uit Babel. Met name de hoofdstukken 40 tot en met 66 gaan daarover. Over dat ontfermen van de Heere. Door het oordeel heen is er toch verwachting. De Perzische koning Kores zal met zijn legers komen en door de wereld van die dagen heen gaan en de volken aan zich onderwerpen. En die koning, die Pers, Kores, die zal ervoor zorgen dat Israël ook weer terug mag keren naar het land, Juda. En Jesaja moet duidelijk maken dat deze dingen tekenen zijn van Gods gericht, van zijn oordelen over de volkenwereld. Dat God boven alle dingen staat. Het woeden van de heidenvolken, de gangen van de oorlogsvolken gaan niet buiten God om. Toen niet, ook nu niet. Dat is op zich ook al een les, gemeente. Een dreiging die er van sommige landen ook vandaag de dag uitgaat. Rusland of Noord-Korea of China of... Ja, dat is geen noodlot. Hoewel de Heere het kwaad niet wil. En hoewel de Heere zonde en dood niet wil en nooit gewild heeft. Toch gaat er niets buiten zijn hand om. In Habakkuk 1, daar zegt de Heere, ik verwek de Chaldeeën. Een bitter en snel volk. Ik verwek die, Habakkuk. En in Amos 3, dat kunt u lezen, zal er een kwaad zijn in de stad. Dat de Heere niet doet, zonder dat de Heere er zijn hand in heeft. Alle terreur, ook alle terreur, gaat niet buiten hem om. Niet dat we alles kunnen begrijpen daarmee, in tegendeel. Maar dit wel, hij regeert en hij gebruikt in zijn ondoorgrondelijke, goddelijke wijsheid dingen die hij niet wil. Toch om zijn doel te bereiken. In ons eigen leven, in deze wereld. En hij zal zijn werk voltooien. En hij zal zijn kinderen vasthouden. En dat is de onuitsprekelijke troost waar de schrift over spreekt, onze belijdenis van spreekt. Ook toen. Maar gemeente, dat zagen de mensen in de tijd van Jesaja niet. En zeker niet uit zichzelf. De mensen in die dagen zoeken ergens anders hun houvast. Ze zoeken redding en vastheid bij de goden die geen goden zijn, maar eigen maaksel volgens vers 7. Met goud overtrokken. En het is goed, zeggen ze, van het soldeersel. Maar ze hebben niet in de gaten dat het nepgoden zijn. En dat de vastheid van die goden ontleend is aan de spijkers, de nagels. geen houvast. Als je op iets anders steunt, op iets anders vertrouwt dan op de Heere alleen, dan kom je om. Van afgoden valt niets te verwachten. In tijden van moeite, van angst en onzekerheid. Van niets, van niemand. Alleen van de Heere. Want Hij is een God die vasthoudt. Dat is heel wat anders dan elkaar moeten spreken. Dat is heel wat anders dan te zeggen tegen elkaar, sla je er maar doorheen. Of berust je maar in je lot. De een krijgt dit en de ander dat. Het komt zoals het komt. Nee, Jesaja heeft een andere boodschap namens de Heere. Maar gij, klinkt het in vers 8. Een boodschap voor Israël dat de ballingschap voor ogen heeft. Een woord dat naklinkt in de ballingschap zelf. Maar gij, Israël. Israël, dat is het ideaalbeeld van het volk. Israël, zo moesten ze zijn. Dat weten de kinderen ook wel, hè, waar die naam Israël vandaan komt. Die naam gaf de Heere aan Jacob. Jacob de hielenlichter, Jacob de bedrieger, Jacob de zondaar. Maar toen hij bij Pniel met God geworsteld had en toen hij eerlijk geworden was voor de Heere en beleed dat hij Jacob heette, een hielenlichter was. Toen hij leerde bidden, ik laat u niet gaan, tenzij dan dat gij me zegent als een rechteloze. Toen kreeg hij een nieuwe naam van de Heere. Israël, vorst van God betekent het. Maar gij... En hier in dit vers 8, worden die twee namen in één adem genoemd voor hetzelfde volk. De nieuwe naam, maar ook de oude naam, Israël en Jacob. En dat is die naam waarin de zondige aard van dat volk naar voren komt. Het is een bedriegersvolk. Maar gij, Israël, Jacob. Waarom noemt God ze zo? Is dat om ze nog eventjes te laten weten wie ze zijn? Ja, ook dat. Maar tegelijk ook om dichterbij te komen. Om te zeggen en te laten weten dat zijn genade groter is dan hun schuld. Hij noemt hen Jacob, opdat ze bij die heerlijke beloften in dit hoofdstuk zouden kunnen. De Heere die hangt de ruif als het ware laag. Hij zegt niet in Jesaja 41, lieve mensen in Israël, luister nou, vrees niet. Hij zegt vanavond ook niet, geliefde bekeerde mensen in Middelharnis. We zouden om ons heen kijken en zeggen, ja, wie zou de Heere nou bedoelen? Nee, Jacob. Zo noemt de Heere zijn volk. Zondaar. Zondaar. Dat is om moed uit de put. Dat is opdat u zich erbij zou kunnen rekenen. Als u zich door die naam weet aangesproken. Verootmoedigend. Vernederend, jawel. Maar ook bemoedigend. En dat is ook die andere uitdrukking. Mijn knecht, zegt de Heer. Mijn knecht. Israël is een knecht. Een slaaf. En dat is hier in positieve zin bedoeld. Zoals een knecht eigendom was van zijn meester. En ook beschermd werd door zijn meester. Zo werd Israël ook beschermd door de Heere. De Heere zorgt voor zijn knechten. Als geen andere heer. Maar gij, mijn knecht, Jacob, die ik verkoren heb. O ja, zegt iemand. Net dacht ik dat ik erbij kon. Toen ik met de naam van Jacob genoemd werd. Maar als ik dan in één adem dat woord erbij hoor, verkoren, dan ga ik weer twijfelen. Nou, gemeente, dit is niet een woord om u in het onzekere te brengen, juist niet. Er is de Bijbel, er is de uitverkiezing in de schrift nooit voor bedoeld. De uitverkiezing is bedoeld als troost in de dorse leerregels, maar ook in de schrift. Daardoor is er redding voor Jacobs kinderen. Daardoor is er redding voor zondaren. Hoop, ja, voor de grootste van de zondaars. En ieder die zich met die naam Jacob weet aangesproken. En daarmee tot hem vlucht die meer is dan Jona. Die mag in die weg leren dat hij is uitverkoren. Hier betekent dat woordje uitverkoren dat Israël niet Gods knecht was omdat het zo'n bijzonder volk was. Nee, Israël is Gods knecht omdat de Heere bijzonder is. Het is dankzij de genade van de Heere, de opzoekende zondaarsliefde. Er is niets in dat volk wat de Heere aansprak, waarom hij naar dat volk zou moeten omzien. Nee, daarom staat dat woord hier, verkoren. In vers 14 noemt de Heere dat volk wormpje Jacobs. Dat is ook zo'n term voor datzelfde volk. Mijn knecht, Jacob, Israël, wormpje Jacobs. Nou, dat klinkt nogal lieflijk. Niet waar? Maar dat woord is eigenlijk niet zo lieflijk. Eigenlijk staat er in de tekst gewoon worm, Jacob. Nou, dat is toch niet lieflijk, toch? Worm Jacob. Als de Bijbel over wormen spreekt, dan is dat nergens positief. Wormen kruipen in lijken en hebben te maken met dood en rotting. Ze zijn veracht. Met die term geeft de Heer aan hoe het er met het volk voor staat. Zonder hoop, ten dode opgeschreven. En zonder God, zonder uitzicht, zonder toekomst. En dat eigen schuld. Tegen zulke mensen, zegt de Heer, maar gij... Gemeente, dan lager kan de ruif niet hangen, toch? Maar gij, juist als je nou zo je tekorten ziet en eronder gebukt gaat, hoor zijn woord, maar gij, die gegrepen hebt, geroepen, verkoren, niet verworpen, het zaad van Abraham. Maar gij, want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. Het is de verbondsgod die er omziet naar zijn verbondsvolk. Tegen alle ontrouw in van het volk komt hij naar dat volk. En schittert hier de trouw van de Heere, die niet loslaat, die als hij bedroefd heeft zich zal ontfermen. Naar de grootheid van zijn goedertierenheden. Maar gij. Gemeente, dat is toch al om heel klein om onder te worden, nietwaar? Om diep voor te buigen. Dat God zijn volk zo noemt. En dat hij dat volk hier opzoekt. En bemoedigt. Jawel. En bemoedigt. Laten we eens kijken hoe de Heere dat doet. Want dan komt dat machtige vers 10. Maar gij, vrees niet voor al die machtige volken die zo oorlogzuchtig zijn, voor die legers. Vrees niet voor de toekomst die onzeker is. Waarom dan niet? Vrees niet omdat Israël voor alle ellende bewaard wordt. Vrees niet omdat het uiteindelijk allemaal wel mee zou vallen. Nee. De moeite komt. En het zal niet meevallen. Vrees niet, want ik ben met u. Dat is het. Zijn niet verbaasd. Kijk niet angstig om je heen. Benauwd. Want ik ben uw God. Dat zegt God tegen Abraham. En ook tegen zijn nakomelingen. En allen die datzelfde geloof van Abraham deelachtig zijn. En dat zoeken. Ik ben niet als de afgoden, die kunnen helemaal niets. Ik ben zo anders, hoor maar, ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u. En ik grijp u vast met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Daar kunnen die afgoden helemaal niet. Die kunnen alleen maar staan en niks meer dan staan. Die moeten gedragen worden, maar ik ben een God die zelf draagt. Ik kan sterken. Ik kan helpen. Ik kan ondersteunen. Ik kan vastgrijpen. En vasthouden. Vrees niet. Want ik. Ja, dat woord kom je telkens weer tegen in de tekst, niet waar? Dat is het geheim natuurlijk. Want ik. De bron en de oorzaak ligt in God zelf van die ontferming. Heel nadrukkelijk. Want ik, dat goddelijke ik, dat weegt op tegen alle bezwaren. Vrees niet. Niet omdat het mee zal vallen. Ik ben met u. En ik ondersteun u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Als het in de Bijbel gaat over die rechterhand, gemeente, dan gaat het om een heilrijke rechterhand. Een heilrijke rechterhand, dat is een reddende rechterhand. Een dragende, een bewarende, een vasthoudende hand. Een hand die Gods volk in stand houdt door haar kracht. Een rechterhand in de Bijbel, dat is altijd de sterkste hand. De belangrijkste hand. En dat betekent, de sterkste hand, dat de Heere al zijn kracht gebruikt voor zijn volk. Om ze vast te houden. Om ze te redden. Dat is ook wel nodig. In verband met de macht van de zonde. Daarvoor moet God niet een beetje kracht gebruiken. En nu beginnen we een beetje menselijk te praten misschien, te spreken. Maar God heeft al zijn kracht nodig om tegen de zonde in te werken. En om zondaren te redden en te dragen en vast te houden en te sterken. Dan zegt iemand, maar er staat wel wat achter, hè? Want het is de rechterhand van zijn gerechtigheid. En dat is ook al zoiets, een woord om over te struikelen. En zo deed Luther dat ook al niet waar, gerechtigheid. God is rechtvaardig en hij straft de zonde en dat is zo. Maar Luther besefte niet dat die gerechtigheid van de Heer nou juist ook reddend is. Want Gods gerechtigheid, gemeente, dat betekent dat de Heer doet wat hij zegt. Hij maakt zijn bedreigingen waar. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar hij maakt ook zijn beloften waar. Hij doet wat hij aan zichzelf verplicht is. Waar hij zichzelf als God aan verplicht heeft. Om zijn eigen woord te houden. Hij maakt zijn beloften waar. En daarom is die gerechtigheid zo'n grote troost voor de geloven. De Heer is rechtvaardig, recht in al zijn weg en werk. Hij doet wat hij zegt, wat hij belooft, met zijn rechterhand. En naar zijn belofte schenkt hij daadwerkelijk al wat ons ontbreekt, wanneer we het aan hem vragen, eerbiedig smeken. Ik ben met u, zegt de Heer. En dat zijn niet maar een paar woorden, gemeente. Maar dat is heel concreet. Als de Heere dat zegt, Dat heeft te maken met zijn gerechtigheid. Dan is hij ook aanwezig. Aangrijpend, aangrijpend, vastgrijpend. Nooit slechts toeziend, maar actief en handelend. Reddend. Als mens kun je je soms zo machteloos voelen, nietwaar? Heb je dat nooit? In moeilijke situaties? Wat moet je dan zeggen? Ik ben er voor je, hoor. Maar je kan je niet altijd waarmaken. Ik bid voor je. Jawel, belangrijk. Ook doen, niet waar, niet vergeten. Maar verder. Verder. Je kunt gewoon een ander zo moeilijk helpen. Wat als het zo anders gaat dan gehoopt? Machteloos. Dat zijn mijn mensen. Maar dan de Heere, gemeente. Hij zegt hier, vrees niet, want ik ben met u. En ik help u. En ik ondersteun u. Niet vrees niet, omdat je voor alle moeite bewaard wordt en zorgen. Nee, want ik ben met u. Het leven wordt niet ineens rooskleurig. Ook niet als je de Heere leert kennen. De zorgen verdwijnen niet allemaal. Ook Gods kinderen kunnen ziek worden. Ze kunnen er psychisch aan onderdoor gaan. Zoveel golven en baren die over je heen gaan. En je verliest al je moed. En al je kracht. En soms je geloof. Je hoop. Ja, de werkzaamheid daarvan dan. Gods kinderen, ze kunnen ook gaan dementeren. In een verpleeghuis belanden op de gesloten afdeling. Niemand kan helpen. Machteloos en ook de dood gaat je deur niet voorbij. En toch, ik ben met u. En ik ondersteun u. En ik geef kracht. En ik blijf dragen heel het leven door. En ik zorg niet voor een kalme reis. Maar wel voor een behouden aankomst. Dit is een belofte, gemeente. Dat is voedsel voor de zielen van zijn kinderen. Dat is voor de gezondheid van het hart. Rustend in dit woord kun je kalm zijn in gevaren. En berusten in het verlies. Nee, niet door te denken, het is niet anders, het komt zoals het komt. Maar door te belijden, hij is de Heer. En hij doet wat goed is in zijn ogen. En zijn wil is wijs en heilig. Hoewel ondoorgrondelijk. Toch. Deze belofte wil u er doorheen helpen. Als de Heer het geeft om daarin te rusten. Dat onze harten in de Heere gerust mogen blijven. En dan kun je je beheersen als je belasterd wordt en gesmaad. In ziekte en tegenslagen geduldig zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. Oh nee, als je ervoor staat, als alles op je afkomt, als de slagen je treffen. En dan kun je zo het gevoel hebben, het kan niet, het gaat niet. Mijn zwakheid doet me terugdeinzen. Zo was het bij Israël ook. Zo was het bij Asaf. In Psalm 73. Waarom overkomt het mij nou? En dan ook nog onze onwaardigheid. Zie ik op mezelf. Dan heb ik alle reden om te vrezen. Ik heb geen voorspoed verdiend. Ik ben het niet waard. Hoe moet dat? Nou, gemeente, dan is er één ding dat houvast kan geven. Niet de omstandigheden en niet mijn gevoel en niet mijn medemens. Hoe goed het ook is om met elkaar mee te leven. Dat is het woord van de Heer. Gelovig omhelst. Dit woord is als een hand om u te leiden. Een belofte gedaan aan een zondig volk. Vrees niet, want ik ben met u. En ik zal u niet verlaten tot aan de volleinding van de wereld. En hoe beleef ik dat nou? In welke weg gaat dat nou? Hoe ervaar ik dat? Dat is het derde. Is het dan zo dat een bijzonder gevoel zich meester van mij maakt? Dat kan. Dat kan. En tegelijk, niet elk bijzonder gevoel is van God. Ook niet elk bijzonder rustgevend gevoel is van God. En ook niet elk bijzonder rustgevend gevoel in het leven van zijn kinderen is door de Heere gewerkt. Heel vaak is het anders. Het ervaren van de hulp en de nabijheid van de Heere gaat juist vaak in een weg van beproeving. De Heere zegt in 2 Korinthe 12 tegen Paulus: mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Paulus heeft het ondervonden: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En gemeente, dat staat nou ook in dit gedeelte. Kijk maar in vers 13, daar kom je dezelfde bewoordingen tegen. Dezelfde bewoordingen als in vers 10. Want ik, de Heere, uw God, dat is de verbondsgod, ik grijp uw rechterhand aan die tot u zegt: vrees niet, ik help u. De Heere grijpt vast met zijn rechterhand, de rechterhand van zijn gerechtigheid. Dat is zijn sterkste hand, hoorden we. En bij welke hand pakt de Heere Israël? Dat is ook bij die sterkste hand. Dat is ook bij de rechterhand. En daar zit een diepe les in. Dat de Heere zijn volk nou bij de rechterhand pakt. Mag ik dat proberen maar duidelijker te maken voor de kinderen met een voorbeeld? Stel je voor, kinderen, je hebt twee armen. Nou, die hebben we natuurlijk, tenminste. De meeste van jullie. Ik ken jullie niet, maar het zou natuurlijk ook kunnen dat er iemand zit met maar één arm. Twee armen. Dus je linkerarm, die is gebroken. Daar kun je niks mee, die doet pijn. En als je dan wat zwaars op moet tillen, dan doe je dat met je rechter. Die is sterk, hè? Die kun je nog gebruiken. Dan moet je wat zwaars optillen. En je vader zegt tegen je: nou kom, ik help je wel. Ik ga je links helpen. Want jij kunt heel goed tillen met die rechterhand. Dan ga ik aan de linkerkant helpen. Nou, dat gaat goed, niet waar? Maar stel je ervoor dat je vader zegt: linkerarm is zwak, die doet pijn, kan je niet gebruiken. En je kunt alleen die rechterhand gebruiken. Weet je wat? Ik pak je rechterhand vast. Die hou ik stevig vast. En dan kunnen we tillen. Dat kan natuurlijk niet. Want die rechterhand, die is juist sterk, die moet jij gebruiken. Die moet je gebruiken met tillen. Maar als die hand vastgepakt wordt, dan kan je hem niet gebruiken. Dan ben je helemaal slap. Dan moet je het met je linkerhand doen, die pijn doet. Dat gaat niet goed. Papa gaat verkeerd. Zo kan ik helemaal niks. U moet me links helpen, u moet mijn rechter, mijn sterke hand niet vastpakken. Die heb ik juist nodig. Nou, dat is het hier ook. De Heere doet het wel. Die pakt zijn volk nou bij de rechterhand. Bij die sterke hand waarmee Israël nog denkt wat te kunnen. En hij pakt niet de linkerhand, zodat Israël met de rechter ook nog wat kan. En kan zeggen tegen de Heere: nou, samen komen we een eind. U met uw handen en ik met mijn rechter. Nee. De rechter pakt God vast. Opdat dat volk alleen maar die zwakke linker zou overhouden. En dat betekent dat de Heere zijn volk krachteloos maakt in zichzelf. Hulpeloos. Zodat Israël geen kracht meer kan ontlenen aan zichzelf, maar aan de Heere alleen. Opdat het volk niet anders kan dan eigen zwakheid voelend, eigen gebrek ziende. Op de Heere zou bouwen. En het van hem zou verwachten. En achter hem aan zou komen. Niet samen kunnen we het, Heere. Maar Heere, u moet het alleen doen. En u moet het allemaal doen. Zo werkt de Heere nog steeds, gemeente. Als hij gaat werken in je leven, dan maakt hij je arm en zwak. Dan houd je niks over. En dan ga je leren, het is niet mijn geloof dat me zalig maakt. En het is niet mijn hoop, het is niet mijn willen en werken. Maar het is de ontfermende God die alles heeft en geeft. En zo blijft dat ook in het geestelijk leven. Ik houd het niet vol door mijn eigen kracht. Maar het is door hem alleen. Ik word niet zalig omdat ik zo goed ben, omdat ik zo goed mijn best doe, omdat ik de Heere zo goed gezocht heb. Oh nee, dat beste van mij, dat sterkste van mij, die rechterhand. Grijpt God vast, dan telt het niet meer mee. En wat overblijft is zwakheid, een gebrek, tekort, een schuld. En juist als we dat leren inleven, gemeente, dan komen we verder dankzij hem. Als we niets meer overhouden dan de Heere alleen, dan Jezus alleen, nieuwtestamentisch gezegd. Er is plaats gemaakt voor hem. En mag ik leren eigen krachten te verachten. Op de school van de Heere Jezus Christus. En in die weg leren we het ook om in moeilijke dingen achter hem aan te komen. Hij is de Heere. Zijn wil is wijs en heilig. Neem, Heere, mijn beide handen. En leid mij. Zijn dan alle moeite voorbij, gemeente? Nee. Nee, dat staat ook niet in de tekst. Maar dan is hij er. En dan zorgt hij. En dan lig je voor zijn rekening. En dan weet hij van je moeite. En hij laat je nooit meer los. Daar wijst die werkwoordsvorm aan op in gemeente. Hij grijpt vast, vers 13. Hij grijpt vast, daar zit iets voortdurends in. Dat betekent dat niemand je meer uit de hand van hem kan rukken als hij je vast heeft. Dat geldt ook van de allerkleinste lammetjes van de kudde. In zijn arm, de lammeren. En wat moet ik dan doen? Wil de Heer mijn hand grijpen, zegt u. Wat moet ik dan doen? Wil God me zo helpen? Ja, wat moet ik dan doen met mijn sterke rechterhand? Ach, helemaal niks. Helemaal niks. Dan alleen maar dit. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Zoals koning Jozefat deed toen de legers van Ammon en Moab eraan kwamen. Wat zei Jozefat? In ons is geen kracht. Dat is een belijdenis. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Tegen al die vijanden. Om al die zorgen het hoofd te kunnen bieden. Het verdriet, de zonde. Vandaag de dag in mijn hart. In mij is geen kracht. En ik weet ook niet wat ik doen zal. Er is ook geen kennis bij me. Alles tekort. Maar onze ogen zijn op u. Of zoals koning Asa bad. Toen de moren daar aankwamen om Juda binnen te vallen. Hij deed hetzelfde. Hij riep tot de Heere, zijn God, en zei: Heere, het is niets bij u te helpen. Het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere, onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen. Dat is het geheim natuurlijk van de tekst. Hè? Die ik, die u tegenkomt in vers 10, heeft een naam. Die lees je in vers 13. Heere, ik zal zijn. Ik ben die ik ben. Ik ben de Heere, uw God. En ik grijp u, uw rechterhand. Die naam die in Exodus 34 wordt uitgelegd. Barmhartig, genadig, langmoedig. Groot van weldadigheid en trouw, die de zonde en de ongerechtigheid en de overtreding vergeeft. De Heere, zijn naam, u mag daar een beroep op doen, eerbiedig. Hij is zo getrouw als sterk. Hij maakt zijn naam waar. Hij is de Heere, onze gerechtigheid. En hij zal zijn werk volheinden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zijn, houd mij vast en blijf me vasthouden. Blijf me grijpen, ook opnieuw. Dat is het gebed van een kind van de Heere, gemeente. En dat blijft zijn gebed, zonder dat u me vasthoudt. Dan ben ik ten dode opgeschreven. Ik kan zonder u geen enkele stap gaan. Gemeente, zijn er mensen die zo leven? Jongeren, ouderen. En die daar iets van beleven. Of leef je echt zonder God en zonder rekening te houden met de Heer? Dat zal echt niet gaan. Ja, het kan je wel voor de wind gaan. Dan hoorden we vanmorgen ook succes op succes had die Jerobeam. 41 jaar aan de top. Als koning. Maar toen hij stierf, stond hij met lege handen en begon de eeuwige rampzaligheid. Nee, dan dit. Mijn ogen zijn op u. Dat wil de Heilige Geest u leren, gemeente. De nood leert immers niet bidden. En we weten nog niet hoe we bidden moeten en we bidden zo vaak naar onszelf toe. Maar de Geest komt onze zwakheden mede te hulp om te bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Dat. Hoor zijn woord, gemeente. U die niet zonder de Heer kunt en wilt. En toch tegen uw wil zo vaak zonder de Heer gaat. En het klaagt u aan. Je beseft het. De Heer is het zo waard dat ik hem dien. Ik kan niet zonder hem. Vrees niet. Ik ben met u. Ik ben uw God. En de Heere weet ook wel wie u bent. Een Jacob, een worm. Dat staat op je voorhoofd geschreven. Ik ben de Heere, uw God. Die God van wie de tekst spreekt. Ik ondersteun u. Ik help u. Met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Denk aan Asaf die datzelfde beleed. Ik was een groot beest bij u. Een groot beest. Dwaas, zondig. Maar gij hebt mijn rechterhand gevat. Asaf, die het ook niet eens was met de Heere. Zoveel tegenslagen, zoveel moeite. Maar hoe ging de Heere Asaf nou leren? Gij hebt mijn rechterhand gevat. Asaf, het gebroken. Waar zou dat geweest zijn? Nou, als we die psalm lezen, psalm 73, dan zien we Asaf de heiligdommen van de Heere binnengaan. Dan zien we Asaf kijken naar de altaren. Dan zien we hoe Asaf keek naar het bloed dat stroomde. Dat sprak van schuld en vergeving. Daar zag Asaf zijn zonde, wat hij waard was en verdiend had. En dan werd hij ontdekt aan zijn dwaasheid. God greep zijn rechterhand bij het offer. En dat is ook nodig voor ons gemeente. Misschien zijn er mensen voor wie het vanzelfsprekend is dat God helpt. En voor wie het vanzelfsprekend is dat God kracht geeft. Maar dat is het niet. We zijn onwaardig. De heilige Israëls van vers 14 past helemaal niet bij vormen als wij. Ja, en als u zich met die naam getekend weet, dan gaat u toch ook vragen, ja, maar hoe kan het dan? Hoe kan het dan? Ik ben met u. Ja, dankzij God met ons. Dankzij Emmanuel. De heilige Israëls wil wonen bij wormen. Omdat de knecht des Heren een worm wilde worden voor zijn volk. En omdat God de zonde wil toerekenen van zijn volk aan hem. Roep daartoe dat er strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is, klonk het in Jesaja 40. En in Jesaja 41, daar gaat het over. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Ik moet naar hem, gemeente. Die kwam op aarde om te lijden. Om te sterven. Ik ben een worm en geen man, beleed hij. Een smaad van mensen. We moeten naar hem op wie de heilige God getorend heeft. Zoals hij eeuwig torent over alle mensen in de hel, zo torende hij op zijn kind. In die 3 uur aan het kruis. Omdat hij alle onheiligheid van zijn Israël op hem neerlegde. Voor hem de striemen, voor zijn volk de genezing. Voor hem geen helper en voor hem geen hand die vastgreep. Maar voor zijn volk een rechterhand die redding gaf. Voor hem de ondergang, voor dat volk de verlossing. Hij een worm en Israël zijn volk koninklijke kinderen. Wat een wondergemeente. Dat is het geheim. Ik ben met u. Volkomen verlossing voor dat volk. Uit de ballingschap, jawel. En dat was nog maar ten dele. Maar voor allen die de Heere echt nodig gekregen hebben. En die de Heere gaan vrezen. En die vandaag de dag een hel zoeken bij de knecht des Heeren. De Heere Jezus Christus zal het gelden. Dat de vrijgekochten des Heeren zullen wederkeren. En tot Sion zullen komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Troefenis en zuchting zullen wegvlieden. Eeuwige heerlijkheid, dankzij de helse pijn en de vernedering van Christus. Wat een God, gemeente. Dan kan het lijden diep gaan. Maar hij, wiens lijden dieper dan diep ging, hij wil zijn volk er doorheen dragen. Zie op hem, gemeente. En hoor zijn woord dat met macht is. Zijn woord vaststaat, waarop een worm mag hopen. Afgoden helpen niet, mensen helpen niet. Je kunt jezelf niet helpen, je eigen veerkracht, je eigen verstand, de kunde van doktoren. Ach, ga niet alleen door het leven, die last is echt te zwaar. Wees niet tevreden met wat gevoel is. Hij komt tot ons in het woord. En in het woord strekt hij de handen naar u uit. Om onze ogen af te trekken van al het andere. Ook van het lijden. Wat zo zwaar op je drukt. Ja, dat zijn maar momenten. Dat zijn maar momenten. Maar hij is de Heer. En geen ding is bij God onmogelijk. Hij komt in zijn woord om ons te beschamen dat we zo geneigd zijn dat we zonder de Heere verder kunnen. En toch, hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En hij roept het toe Zijn kerk, zijn volk, vrees niet. Want ik ben met u. Ik ben met u. Gemeente, zou u met deze God verder willen, verder kunnen? In al je noden. In al je angst en pijn. Met je zonden en je zorgen. Nochtans hem al je liefde waardig schatten. Het is voor u tot eeuwige zegen. Het is tot zijn eer. Hij is het eeuwig, eeuwig waard. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, wat een hoge woorden. En tegelijk alsof de dichter het aanvoelde, vouwde hij zijn handen daarbij om te bidden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. En diezelfde woorden willen we bidden, ziende op wat u ons meegaf en wat u ons gaf in deze dienst. Verlaat niet wat uw hand begon. Heere, en we bidden tegelijk of u ook wil beginnen met uw werk, het leven van mensen. U wil beginnen met vastgrijpen. Heb dank voor alles wat U schonk. Heere, geef dat het woord mee mag gaan. Als een kruk om op te steunen in geestelijk opzicht. Omdat we zelf niet kunnen lopen. Maar in alles U nodig hebben. Uw woord alleen. Heren, we zijn het niet waard. Maar we hoorden dat het verworpen was. En dan kan het voor ons allemaal. Heere, gedenk ons. Vergeef het zondige. Wat er was in het spreken, luisteren, het zingen, het geven van onze gaven, het bidden. Zie ons aan in de volmaakte, in de Heere Jezus Christus. En reken onze schuld ook. Bij die zonde en schuld die U op U nam als Lam van God, waarvoor U stierf. En wilt U zo met ons gaan van hier, ook in de week die we zijn ingegaan. U weet van alle dingen die op de kalender staan, op onze agenda, in onze agenda. U weet van onderzoeken, van uitslagen, van gesprekken, van dingen waar we tegenop zien. Gaat U mee, Heere. En geeft U uw genade ook bij alles wat we nog niet weten en wat er gebeuren gaat. Wilt U als de God van Jesaja 41 met ons meegaan in Christus. Gedenk de kinderen als ze weer naar school gaan, de jongeren. Bij het studeren houdt U ze vast. Bewaar ze onderweg ook. Op de fiets. Er is maar één stap tussen ons en tussen de dood. Bewaar ons, Heere. Aanvaard onze dank voor alles wat U schonk. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 118, daarvan het achtste vers, 118, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.